Goedemorgen en welkom hier in de Jacobikerk. Mijn naam is Tom Wevers en namens de kerkraad heet ik u van harte welkom. En de meeste van u heb ik de hand geschud, maar de anderen en zeker ook iedereen thuis of elders veel heil en zegen voor het nieuwe jaar gewenst. In deze dienst op nieuwjaarsdag is dominee Wim Vermeulen, onze wijkpredikant, onze voorganger. En het orgel wordt bespeeld door Karel Demuth. Na afloop van de dienst bent u nog van harte welkom voor koffie en thee. En ik heb ook al een heleboel oliebollen binnengebracht zien worden. Van harte welkom. En namens de kerkenraad wens ik u en ons allen een gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Ons psalmgebed op deze eerste dag van het nieuwe jaar is een ochtendlied en een lied van toewijding. Psalm 5. We zingen en spreken Psalm 5. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. Gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen. Leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt eer die bedriegt en bloed vergiet.
Thank you.
Ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. Leid mij langs mijn belagers, Heer, door uw gerechtigheid. Maak effen de weg die u mij wijst. Onwaarheid komt uit hun mond. Onheil huist in hun hart. Een open graf is hun keel. Gespleten is hun tong. Laat hen boeten, God. Laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden. Want ze zijn opstandig tegen u. We openen samen het woord van God en we pakken de draad op waar we hem afgelopen zondagmorgen neerlegden. Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij Matthäus 2, het vertrek van Jozef, Maria en het kind Jezus naar Egypte vanwege de plannen van Herodes. En vandaag lezen we verder over de terugkeer, waar Matthäus opnieuw een profetie in vervulling ziet gaan uit Hosea 11... En daarom lezen we voorafgaand aan de evangelielezing uit Matthäus 2, Hosea 11. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief, zegt God. Uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar ze beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden ze niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal huishouden in hun steden en hun orakelpriesters neerhouden om alles wat die hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd en door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. De Heer zal brullen als een leeuw en ze zullen hem weer volgen. Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van over zee. Als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, als duiven uit Assyrië. En dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis. Zo spreekt de Heer. Tot zover de eerste lezing uit Matteüs 2, vers 19 tot en met 23. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En die engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea en hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër worden genoemd. Woord van God. Als inleiding op de verkondiging zingen we een psalm waarin we het vertrouwen op Gods reddende kracht uitzingen. Psalm 107, 1, 19 en 20. En straks na de preek wijden we onszelf toe aan God door samen een lied te zingen waarin de geboden die God ons geeft worden samengevat. En dat wordt voorafgegaan door een muzikaal moment. Er wordt een stuk van Bach gespeeld op dezelfde melodie als het daarna te zingen lied. Nu eerst Psalm 107. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Een nieuw jaar, dat is een nieuw begin. Alsof er een schitterend groot wit schildersdoek voor je staat, dat je aanstaart en uitnodigt om onmiddellijk je kwasten en je verf te pakken en aan de slag te gaan. Ja, zo kun je naar een nieuw begonnen jaar kijken, inderdaad. Maar is het wel echt het beste beeld voor een nieuw jaar? Klopt het wel dat zo'n nieuw jaar zo open en uitnodigend voor ons ligt? Is het niet eigenlijk zo, om even in dit beeld te blijven, dat er ook al heel wat lijnen zo her en der op dat doek getekend staan? Lijnen die we uit het oude jaar het nieuwe mee innemen. Ik bedoel, zoveel zijn wij toch ook weer niet veranderd sinds gisteravond. En de wereld om ons heen ook niet echt, toch? Is een nieuw jaar al met al wel echt zo nieuw? Of, nou ja, dat is dus in feite de vraag voor vanmorgen. Kunnen er in onze levens wel echt nieuwe dingen gebeuren? En kunnen wij voor 2025 echt nieuwe dingen verwachten? Of lijkt dat alleen maar zo? En is het uiteindelijk allemaal meer van hetzelfde? In Matteüs 2, het stukje dat wij samen lazen, lijkt toch wel even echt iets nieuws te gebeuren. De evangelist vertelt ons daar over de dood van koning Herodes. En dat betekent ongetwijfeld het einde van een tijdperk. Ik denk niet dat er heel veel mensen geweest zijn die om de dood van Herodes hebben getreurd. Sterker nog, de meesten zullen naar dit moment hebben uitgekeken. In ieder geval stel ik me voor dat Jozef en Maria met het kind Jezus dat hebben gedaan. Want het einde van Herodes, dat betekent voor hen vooral een nieuw begin. Een moment waarop ze weer kunnen gaan dromen over terugkeer naar Israël. En zo gebeurt het ook. Opnieuw verschijnt er, staat er aan Jozef een engel in een droom. En die zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis terug naar het land Israël. Want aan het tijdperk van degene die het op het leven van het kind hadden gemunt, is een eind gekomen. Jullie kunnen een nieuw begin maken. En de evangelist Matteüs hecht er trouwens erg aan om dit nieuwe begin ook echt als een heel nieuw begin te markeren. Hij ziet maar liefst twee oude profetieën in vervulling gaan. Opdat vervuld zou worden het woord van de profeet die zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is de eerste profetie. En die profeet over wie dat gaat, dat was dus Hosea. En hoofdstuk 11 van zijn boek, dat we gelezen hebben en waar deze profetie uitkomt, dat voelde je wel meteen toen we het lazen, dat is een heel intens hoofdstuk. Dat gaat over Israël, ooit, in de tijd van Mozes, door God weggeroepen uit Egypte. Maar datzelfde volk Israël zou daar nu, op het moment dat Hosea dit profeteert, tot Gods grote ontsteltenis het liefst weer naar terugkeren. Waarom, denk je? Waarom zou Israël in vredesnaam terug willen naar Egypte? Alsof dat zo'n aantrekkelijke plek was. Nee, dat was het helemaal niet. Maar in Egypte weet je tenminste wat je hebt en waar je aan toe bent. En een leven met God in een nieuwe en onbekende toekomst. Ja, daar moet je nog maar van afwachten wat dat je gaat brengen. Tja, zo denken wij. Zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Ten diepste houden wij het liefst vast aan wat oud en vertrouwd is. Is dat erg, denk je? Nou ja, dat ligt eraan. Niet per se als het gaat om dingen die gewoon heel erg goed zijn in zichzelf en die hun waarde al meer dan bewezen hebben. En daar kun je met een gerust hart aan blijven vasthouden. Naar de kerk gaan op 1 januari bijvoorbeeld. Maar, en dat is wel kwalijker denk ik, wij mensen houden ook aan oude en vertrouwde dingen vast die helemaal niet zo geweldig goed voor ons zijn. Ongezonde leef- en eetpatronen bijvoorbeeld. We kunnen eindeloos blijven hangen in ongezonde afhankelijkheidsrelaties. We maken vaak keuzes die wel goed zijn voor ons comfort, maar die ten koste gaan van Gods schepping en zijn mensen. We blijven eindeloos rondtollen in systemen waarvan we ten diepste heus wel weten dat er geen toekomst in zit. Terug willen naar Egypte. Dat is in de Bijbel dus geen goede zaak. Egypte, dat staat altijd model voor het land van nacht en nevel. De plek waar een mens eigenlijk gewoon niet moet zijn. Maar wat is het verbijsterende? Israël wil daar dus wel zijn. En je merkt in Hosea 11 hoe de Heere God bij zichzelf te raden gaat. En hoe hij als het ware heen en weer wordt geslingerd tussen oordeel aan de ene kant en genade aan de andere kant. Er is voor God alle reden om af te rekenen met Israël voor zulk ongelooflijk ondankbaar gedrag. Maar tegelijk, zegt de profeet, de gedachte daaraan alleen al doet Gods hart ineen krimpen. Ik zal jullie niet vernietigen, zegt hij. Ik ben immers God, geen mens. Ik ben heilig in jullie midden. Geen vernietiging van Israël dus. Maar hoe moet het dan wel verder? Als Israël nou bedoeld is om met God mee te gaan, om hem te gehoorzamen, hem te volgen op zijn weg en zo tot een zegen te zijn voor alle andere volken van de wereld, zoals God het ooit tegen Abraham had gezegd. En dat lukt maar niet. Wat dan? Nou, dan zal God zelf dus voor een gehoorzame zoon van Israël zorgen. En precies dat is wat Matthäus hier ziet gebeuren. Jezus gaat doen waarin Israël als volk heeft gefaald. En zoals Israël ooit door God uit Egypte gehaald werd, zo wordt Jezus weggeroepen uit datzelfde Egypte. Weg uit de wereld van zonde en slavernij. Weg uit het oude en vertrouwde, op weg naar Gods nieuwe toekomst. Wat hier gebeurt, zegt Matthäus, is eigenlijk een nieuwe exodus. En er is nog een tweede profetie waarmee Matthäus duidelijk maakt dat God in Jezus echt een nieuw begin maakt. In vers 23 vertelt hij dat Jozef, Maria en het kind in Nazareth gaan wonen. En dat daarmee iets in vervulling ging wat door de profeten gesproken is. Namelijk staat er dat hij Nazoreër zou heten. Nu is het wel zo dat zo makkelijk als die vorige profetie te traceren is, zo moeilijk is het uit te maken waar het nou hier precies over gaat. Er is geen enkele profeet die zo letterlijk zegt dat Jezus Nazoreër zou zijn. Een duidelijke verwijzing is er dus niet. Het gaat volgens Matthäus ook over het getuigenis van profeten, meerdere dus. En het lijkt erop alsof de evangelist hier een beetje speelt met de klank van woorden. Hij heeft al heel veel profetieën aangehaald in deze eerste twee hoofdstukken. En dit is als het ware het strikje eromheen, zou je bijna kunnen zeggen. Een van de uitleggen die hieraan worden gegeven is deze. In het woord Nazareth zit een Hebreeuws woordje, nesher. Dat betekent telg of twijg. En als je een beetje thuis bent in het Oude Testament, dan weet je dat als het over de Messias gaat, dat er op verschillende plekken bij Jesaja en bij Zacharia wordt gesproken over een telg, over een twijg die opkomt en waar je op moet letten. Dat in hem God een nieuw begin maakt. Veel uitleggers denken dat Matthäus iets in die zin bedoelt. Het feit dat Jezus in Nazareth woont is voor hem een herinnering aan het feit dat God in hem echt iets nieuws begonnen is te doen. Een nieuwe twijg aan een dorre boom. Nieuwe hoop. Van Jezus mag je echt iets verwachten. Ondertussen is de aanleiding voor Jozef om terug te gaan naar Nazareth niet alleen maar positief. Als je de tekst goed leest, dan lijkt het alsof hij eigenlijk niet van plan was om naar Nazareth te gaan, maar waarschijnlijk terug naar Bethlehem, waar zij vermoedelijk al een poosje woonden. Maar Jozef vertrouwt het niet in Bethlehem. Herodes mag dan dood zijn, maar hij heeft een opvolger gekregen. Dat is zijn zoon Archelaus. En die doet Jozef net iets te veel denken aan zijn vader. Is dat nieuwe begin dan toch weer niet zo nieuw als het lijkt? En wordt het mooie en hoopvolle dan toch weer meteen in de kiem gesmoord? Nee, dat dus niet. Het mag er dan misschien op lijken dat sommige dingen niet veranderen, nooit veranderen. Maar een nieuw begin van God, dat kan toch echt nooit door mensen ongedaan gemaakt worden. Niet door vader Herodes, ook niet door zoon Archelaus, niet door hoge priester Caiaphas, niet door stadhouder Pilatus. De nieuwgeboren koning zal uiteindelijk de troon bestijgen. En hij zal zijn volk en deze wereld in een nieuwe uittocht meenemen. Nu, dat lijkt me toch echt een hoopvol evangelie om het nieuw begonnen jaar 2025 mee in te gaan voor ons. Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Een wit schildersdoek. Of staat het al vol met lijnen en is het al bijna tot in het uiterste hoekje ingekleurd? Je kunt dat een beetje cynisch denken. Je laat Herodes achter je in 2024, maar Archelaus komt ervoor in de plaats in 2025. Ja, dan is er dus in feite niks veranderd. Dan ben je hooguit van de regen in de drup gekomen. Maar het geloof spreekt anders. Hoeveel we ook meenemen uit het oude jaar het nieuwe in, hoeveel er inderdaad ook dit jaar hetzelfde zal zijn als in de jaren die achter ons liggen, één ding staat vast. God heeft een nieuw begin gemaakt. Koning Jezus zit op de troon. De uittocht is begonnen. God heeft zijn zoon uit Egypte weggeroepen. En in zijn spoor roept hij velen achter hem aan, ook ons vandaag. De toekomst ligt open. En hoezeer je jezelf ook in de weg kunt zitten door maar aan oude slaafse gewoonten en patronen vast te blijven zitten, hoezeer je ook telkens de neiging kunt hebben om maar weer terug te keren naar Egypte, ook al heb je daar niks te zoeken, weet dat God er zelf garant voor staat. Dat dat niet zal gebeuren. 2025 is een anno domini, een jaar van onze Heer. Een jaar waarin we met Christus zullen zijn. Op weg. Zijn toekomst tegemoet. Maranatha, kom, Heer Jezus. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft op deze eerste dag van het jaar en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote naam. U bent het ja en amen op alles wat God gesproken heeft. Wij danken u dat in de weg die u gaat, de woorden van de profeten in vervulling komen. En dat er werkelijk iets nieuws te verwachten is in uw spoor. Een nieuw jaar ligt voor ons. Niet als een onbeschreven wit blad papier, want wij blijven mensen. Wij blijven zondaars. Uw wereld is en blijft oud. Maar in het oude doet u werkelijk nieuwe dingen. En daar danken wij u voor uit de grond van ons hart. U roept uw zoon weg uit Egypte. En u roept ons achter hem aan. Tot een leven waarin ook echt gloednieuwe dingen te verwachten zijn. En gebeuren kunnen. Wij bidden u dat u ons daarvoor de ogen van het geloof geeft. Dat we ons uitstrekken zullen in het komende jaar. Naar alle tekenen van uw koninkrijk. Naar uw wederkomst. Dat we uitzien naar de nieuwe dingen die u doet hier in onze gemeente. In de kerken in Utrecht. Dat we er als het ware met onze neus bovenop mogen staan. Om te zien waar u uw belofte vervult. Een nieuw jaar ligt voor ons. Wij hebben daar allemaal zo onze verwachtingen van en onze hoop op. Wij bidden om gezondheid. Dat is een groot goed. Niet alleen om een gezond lichaam, maar ook om een gezonde en een wakkere en parate geest. Een hart waarin het cynisme en de verveling, die zo ontzettend diep in onze cultuur zitten, geen vat op krijgen. Wij bidden u om een jaar waarin ons ik niet al te opdringerig zal zijn. Waarin ons oude mens verder afsterft en onze nieuwe mens zichtbaar groeit. Wij bidden u dat u van op deze plek en op alle kerken in Utrecht en in dit land en wereldwijd doorgaat met uw werk. Dat uw woord zijn levendmakende werk doet. Bij onszelf, Heere God, is geen uitkomst, maar bij u is altijd uitkomst. Geef ons die heilige onrust, die ons niet terug doet veren naar Egypte, maar die ons doet zoeken en die ons doet speuren naar de tekenen van de tijd waarin we uw voetstappen kunnen herkennen. Dat bidden we voor iedereen die vandaag hier in uw huis aanwezig is en voor iedereen die met ons verbonden is op afstand. Voor de ouderen, de heel ouderen onder ons. Voor de jongeren en de kinderen, de tieners, de studenten. Heere God, zegen ons en ga zo met ons mee een nieuw jaar in. Een jaar van u, een jaar in uw toekomst. Wij bidden het in de naam van Jezus, aan wiens voeten wij nu die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En samen zeggen we de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de derde collecte, dat is de zendingscollecte, dat is een nieuwe collecte. Want er is natuurlijk net een nieuw kwartaal gestart. En dat is voor Net Foundation. Net staat voor Network Education Theology. En Net Foundation biedt voorgangers en evangelisten in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te kunnen voeren en bijbelgetrouw onderwijs te geven. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app of via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied. Dat is niet lied 1, zoals op de orde van dienst, maar lied 381. 381. Het nieuwe daglicht staat ons borg voor Gods genade en vaderzorg. 381. Richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede dit nieuwe jaar in. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.